Goedemorgen iedereen. De vorige keer heb ik van jullie dat nog herinneren, geëindigd met twee vraagjes te stellen. Waarvan ik zei dat eventueel een berichtje kon sturen of kon vragen naar de dienst om de tekstverwijzingsjes te krijgen. En ik ging jullie mijn antwoorden delen die ik zelf had op deze vragen. Dus de persoonlijke antwoorden die ik erop had, ga ik dus met jullie delen. Dus de vragen waren, de eerste vraag was: op welk gebied van uw leven zou u graag verandering zien? Gezien verandering, tijd en moeite vraagt, ben je bereid daaraan te voldoen? Mijn persoonlijke antwoord op deze vraag was dit: discipline. Ik start heel vaak aan dingen met goede moed, maar gaandeweg word ik opnieuw overtuigd over leugens of twijfels die beginnen te krijgen over mezelf en mijn eigen capaciteiten, waardoor ik opgeef of er gewoon minder voor ga, tot er iemand opnieuw een keer een armpje bij de schouder pakt en zegt van kom op. Of soms ben ik zelfs gewoon te laks bij mezelf en verwateren die dingen gewoon. Ik wil er wel aan werken, maar ik ben bang dat ik dit niet alleen zal kunnen. Dat is een beetje voor mij persoonlijk altijd het verhaal, dat alleen zijn en alleen denken is vaak een worsteling voor mij. Ik ben heb gekweekt door mijn vader als een domme stik. Ik weet niet of je dat woord kent, een domme stik. Nee, Herman. Een domme stik, dat is een bijstander. Dat is iemand die altijd de leider volgt en altijd gereed staat als er met de vingers geknept wordt om erop te vliegen en te doen wat dat moet gebeuren. Maar zelfstandig, die knikmol, dat is bij mij een stuk moeilijker. En ik geloof dat dat inderdaad ook de opvoeding dat van mijn pa genoten heb, was misschien streng en hard. En hij had ook zeker zijn positieve kant gehad. Maar bij mij was dat een betere voor te slijten. Ik worstelde er nog altijd mee. En ik ben 50 jaar oud. Ook alleen voor een opdracht sta, dat ik het heel vaak moeilijk heb. Vraag 2 was: waarom zou positieve gezonde verandering onmogelijk zijn zonder de hulp van Jezus Christus en zijn krachtige woord? Mijn antwoord was eigenlijk vrij eenvoudig. We zijn geschapen naar zijn beeld. Onze schepper weet wat dat best voor ons is. En enkel als we in zijn woord de liefde en relatie met hem zijn, dan veranderen we naar zijn bedoeling. En komen we erachter welke bedoeling onze schepper met ons heeft. Verandering naar de bedoeling van onze maker. En dat is eigenlijk ook een beetje waarom een preek ook vandaag eigenlijk over gaat in een spreekbeurt. Het saturatievers, en dit keer hou ik het enkel en alleen bij het saturatievers, dus het vers die aangeboden wordt om van buiten te leren, van buiten te leren, eigenlijk niet van buiten te leren, maar u er veelvoudig mee te laten binnenstromen in u, is Matteüs 6, vers 33. Daar staat: maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het saturatievers, of hoe je saturatie niet verstaat, is verzadiging. Ja, dat is eigenlijk waarmee dat je jezelf kunt vervullen. En die lessenreeks is dat eigenlijk een opdracht dat iedere les meekrijgt om dat vers je eigenlijk echt persoonlijk eigen te maken en je ermee te verzadigen. Laten we samen ontdekken nu hoe dat we helder kunnen zien. In deze wereld lijkt het er steeds meer en meer op dat men de focus en energie wel dat we dat op onszelf houden. Onze nood, onze verlangens en wat wij willen bereiken. Iedereen is op zoek naar wat geluk voor hem betekent. En we worden ook continu aangemoedigd om te doen wat goed is voor onszelf. De marktleiders en hun strategieën in verkoop zijn er altijd op gericht om het eigenbeeld en verlangen van de mens te bespelen. Ze versterken en voeden een in zichzelf gekeerde kijk die onze rebelse natuur voedt. En daar gaan we geweldig in mee. Kan je geen strijd voeren tegen de fotootjes die je ziet op Instagram, dit en dat, en siala. Maar je moet even goed kijken als je naar sociale media gaat, welke foto dat er geen filter heeft. Ik denk dat je moeite gaat hebben voor één te vinden. We verdienen toch gelukkig te zijn, niet? We verdienen het beste, kost wat kost toch. Bedenk maar eens tegenwoordig ook hoeveel zelfhulpgoeroes en leraars er zijn, zelftrainingsboeken, spirituele zelfhulp, allen gefocust op die inwaartse en zelfophemeling van de mens, zelfredzame autonomie. Toen ik een tijdje terug heel diep zat, omwille van wat er met mijn zoon gebeurd was, waren we in het ziekenhuis op bezoek bij hem. En dan sprak ik 2 uur met psychologen. Ze wilden een schets hebben van de persoon die ik was als vader. En samen ook met mijn zoon. Een uur aan een stuk met 2 mannen gepraat die het ei uit mijn broek gevraagd hebben. Na het uur kwamen ze tot de conclusie. Beide psychologen erkenden dat ze weinig voor mij konden betekenen. Gezien mijn zelfkennis al zo goed was. Ik voelde me hulpeloos en compleet verloren. Als die psychologen mij al niet konden helpen, wie dan wel? Gelukkig kwam ik via zijn zus Anne in contact met Warren. Sorry. De auteur van dit boek, waarop de reeks spreekbeurten gebaseerd is. De oplossing voor de problemen of de leugens die we geloven, ligt niet in onszelf. Deze in zichzelf verkeerde manier van zogezegde probleemoplossing veroorzaakt vaak zelfs nog meer problemen. Wanneer dat we zelf gefocust zijn, kunnen we onmogelijk een objectieve kijk op onszelf houden. Omdat we kijken door de bril die we van onszelf en ideeën die we van onszelf gecreëerd hebben. Bijgevolg, dan ligt onze focus op de, oftewel, de meest positieve dingen van onszelf. We zijn de max. Of we zijn gefixeerd op het negatieve beeld en de leugens die we geloven over onszelf. We zijn niet waard. We kunnen onmogelijk objectief blijven als we onszelf onder de loep lenen volgens onze manier van denken en verstaan. Waarom zeg je? Wel, eerst en vooral gaan onze emoties vaak in de weg zitten bij een objectieve kijk. Hoe we ons voelen wordt bepaald door wat wij geloven van onszelf. En alles is gebaseerd op de invloeden die onze omgeving gehad heeft op ons denken. De beelden die we verwerken, de dingen die we lezen. Ja, ook dat is saturatie of verzadiging. We zijn ermee omgeven. De wereld heeft zeker zijn invloed op ons. De tweede reden dat het onmogelijk is, is omdat wij de enigen zijn die onszelf zien zoals we naar onszelf zien. Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Als het aankomt op zelffocus en zelfperceptie, dan slingeren we vaak heen tussen die twee extremen. Het ene moment zijn we de top van de wereld, onverstaanbaar, en geloven we dat alles in ons voordeel moet spelen. Het volgende moment voelen we ons nog enkel het vuil van de aarde. En geloven we zelfs dat alle mensen of iedereen dat we kennen tegen ons is. We hemelen onze goede kwaliteiten op en minimaliseren onze slechte, of omgekeerd. Ons verleden speelt hierin natuurlijk ook een rol. Hoe moeilijker ons verleden is, de dingen die we meemaakten, gebruikten of aangedaan werden, bepalen voor een groot stuk de regel van hoe dan we onszelf zien. Het is belangrijk om een emotioneel stabiel persoon rondom ons te hebben, die ons ook echt kent en een objectieve kijk heeft op wie wij zijn. Denk maar eens aan die mensen wie dat voor jullie zijn. Het is best om in een veilige, eerlijke en gezonde gemeenschap te vertoeven die om je heeft. Deze banden met elkaar, hopelijk in de kerkgemeenschap, want dat is volgens mij waar christenen of mensen van de weg gekenmerkt moeten door worden. Een zorgzame gemeenschap die klaarstaat voor elkaar, elkaar kent en bid voor elkaar in samenkomsten en thuis. Ja, die gemeenschap met elkaar in gebed, bidden voor elkaar, die connecties die je hebt op de kerkelijke of gemeenschapsmomenten die je hebt met je gemeente, dit zijn die momenten waarin je elkaar leert kennen. Ja, en als je dat niet veel doet, ga je altijd ergens een beetje terughoudend zijn. Ga niet kunnen zeggen wat er op je hart ligt. Maar je veelvuldig gaat naar die bijeenkomsten. Ga je op een bepaald moment in staat zijn om je hart volledig uit te storten. Je broers en je zusters, je familie, geschonken door God, gaan weten wat er speelt in je leven. Ook als het niet schoon is. En ook als het prachtig is. Hoe kun je anders bidden, danken voor je broers en zussen, als je thuis alleen zit? Dus ja, de bedoeling dat we elkaar ook gedenken en doen op die moment. Daarom is het zo belangrijk om in die veilige, zorgzame gemeenschap te kunnen zijn. Die mensen om je heen te hebben. Daarom is uw kerk zo belangrijk. Als we God, anderen en onszelf willen begrijpen op een gezonde manier, zullen we moeten leren omgaan met de leugens die we geloven over God, anderen en vooral onszelf. Of we dit leuk vinden of niet, we hebben een manier van kijken ontwikkeld naar onszelf door de invloeden die we ervaren hebben, mensen en gebeurtenissen. Het ergste dat we kunnen doen, is die negeren en de leugens blijven geloven die ons verhinderen om de persoon te worden die in Gods beeld geschapen is. Herinner je maar les 1. Daar waren we toch de masterpiece van de schepper. Het meesterstuk. De sleutel is ons te verzadigen met de waarheid, Gods woord, de Bijbel en Christus Jezus. Zodat we in overgave kiezen te leven in die relatie en met hem blijven. Leven in overgave en levende relatie. Alleen zo leren en blijven we in de waarheid die God voor ons als schepper voorzien heeft. Sommige mensen beweren dat het beter is het verleden te laten rusten en vergeten. Je kunt er toch niets meer aan veranderen. Het is tijd om door te gaan. Het probleem hiermee is dat deze manier van denken negeert dat er in ons onderbewustzijn onopgeloste zaken blijven hangen die zeer zeker nog een effect hebben op ons de dag van vandaag. Als we deze dingen niet onder ogen zien en negeren, blijven we verbonden aan dat gedeelte van ons verleden. En is dit bijgevolg een negatieve impact op ons denken en zijn. Als we ons richten op Jezus en wat Hij ons leert over ons en God, vervangen we die leugens en emoties door de waarheid van wat de Schepper over ons zegt. Wanneer we focussen op wat Jezus gelooft van ons, vervangen we de leugens van het verleden en het heden met zijn waarheid. Zo kunnen we makkelijker onszelf beginnen zien zoals Christus ons ziet. En eenmaal dat lukt, zullen we ook beter de knelpunten kunnen zien die in de weg staan om te worden wie God met ons bedoeld heeft. Op deze manier kunnen we eerlijk zijn met Jezus over onze fouten en tekortkomingen, waardoor we ze bekennen en beleiden en onze relatie met de Heere opnieuw leren waarderen en weten dat we vergeven zijn. En wanneer we deze vergeving accepteren, bevinden we ons in de vrijheid die God voor ons bedoelt. Romeinen 8, vers 1 zegt het volgende: dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. We kunnen opnieuw wandelen in de wegen van zijn plan voor ons. We hoeven niet langer gebonden te zijn in de leugens en de dood van het verleden. Wanneer we zelf gefocust zijn en altijd een inwendige kijk op onszelf erop nahouden en dit als de waarheid zien, zullen we, zoals eerder gezegd, enkel twee extremen zien. Heilige of een slechterik. En net omdat we op deze manier geen duidelijke stabiele kijk op onze levens krijgen, worden we meer en meer verward en geven we op, wat resulteert in nog meer eigengericht gedrag en kijk, waardoor we steeds verder van de echte waarheid afdrijven. We ga hierdoor een soort van avatar ontwerpen en proberen op deze manier te beantwoorden aan wat de wereld van ons verwacht en onze eigen verwachtingen die we hopen te bereiken. We proberen om krampachtig een beeld op te houden die niet echt strookt met de waarheid. Klinkt dit misschien herkenbaar in jullie ogen? Als ik puur voor mezelf bekijk, had ik in het verleden een heel imago rond mij opgebouwd. Ik was blijkbaar een heel gevaarlijke gast, zodat iedereen bang van was. Eigenlijk was ik gewoon een hond die luid kon blaffen. Zo'n felle vechter word ik niet. Ik had er wel veel rond ik die een stukje beter kosten vechten dan ik. Vooral omdat ik goed kon blaffen. Dat was een beetje de avatar dat ik een beetje rond mij gemaakt heb. Dat is bescherming eigenlijk. Ja, kijk. We proberen om dat beeld krampachtig op te houden en dat strookt niet met wie dat we werkelijk zijn. Wanneer dat we zo handelen, wordt het valse beeld dat we van onszelf scheppen snel eigenlijk een afgod. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik dat volledig in mezelf verloren word. Op een bepaald punt wist ik niet meer wat de waarheid was en wie dat ik echt was. Ik heb maar opnieuw ontdekt dat ik de Heer opnieuw wil leren kennen. Ik ben 50 jaar oud en ben nog altijd aan herkend. Dat zijn nog altijd beeldjes van die harde schelp die er aan het afvallen. Dat ik denk dat ik iemand ben, maar de Heer is nog altijd aan het pellen. Dat beeld dat we van onszelf scheffen wordt snel een afgod. En waarom? Omdat het zoveel tijd en moeite in beslag neemt om het beeld dat wij van onszelf scheppen hoog te houden. Het vraagt steeds meer aandacht en energie. Het staat zelfs inderdaad zover dat we niet te beroerd zijn om mensen in onze omgeving onbewust of bewust hiervoor te gaan gebruiken. En wanneer we er niet in slagen om dat te doen, om anderen mee te krijgen op ons stoel, dan krijgt die in zelfgerichte kijk een ferme knauw die leidt naar verbetering en depressie. We verliezen ons steeds meer in een persoon die we eigenlijk niet zijn. En wanneer we zien dat de mensen ons gecreëerd zelfbeeld omarmen of leuk vinden, beseffen we soms dat wanneer we alleen zijn, onze relaties en kennissen die avatar leuk vinden en niet wie dat we zelf zijn. Alleen als alle deuren toe zijn en je in een zetel zit, komt de realiteit vaak harder binnen. Als wij ons blijven wegstoppen achter deze avatar, zorgen we ervoor dat we eigenlijk de reden waarvoor we deze avatar creëerden, compleet de tegenovergestelde werking heeft. Ons gevoel van eigenwaarde zakt steeds meer, doordat we beseffen dat kennissen en vrienden niet werkelijk leuk vinden wie dat we echt zijn, maar de avatar. Het resultaat ervan is dat we steeds verder onechter en onechter worden en verloren lopen in het imago dat we proberen hoog te houden in plaats van het te leven in het imago Dei, zoals Gods woord ons leert. Zo verliezen we onszelf compleet tot op het punt dat we het gevoel krijgen dat wanneer mensen ons echt gaan leren kennen, dat nooit voldoende gaat zijn en dat ze ons niet gaan moeten hebben, dat ze ons gaan afwijzen. Zo leiden we steeds meer en meer een gedisconnecteerd leven en wordt ons minderwaardigheidsgevoel gevoed. Indien we in deze val zullen blijven zitten, zullen we nooit de prachtige, unieke persoonlijkheid worden die de Heer God met ons bedoeld heeft. En zullen we misschien nooit te weten komen hoe het voelt om gewaardeerd en geliefd te zijn voor wie we echt zijn. We hoeven natuurlijk niet allemaal Martin Luther King's of Moeder Theresa's te worden. We hoeven alleen maar onszelf te ontdekken in Gods waarheid en genade om de meest authentieke persoon te worden die God met ons bedoeld heeft. Gevolg is dat de omstandigheden waarin we ons bevinden steeds minder een rol en effect gaan hebben op onze levensgedachten en keuzes. Wanneer we de Heer Jezus centraal zetten en anderen in plaats van onszelf een zelf eigenomen beeld te hanteren, gaat onze liefde ook voor Jezus en anderen onze eigen gerechte motivaties vervangen. Zo leren we leven in de harmonie met Christus, anderen en onszelf. Het leven in een relatie met God en anderen en elkaar is waar we toe geschapen zijn. Matteüs 22, vers 36 tot 40 zegt dit: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hen: U zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. God en anderen liefhebben met al wat we hebben en zijn, betekent eigenlijk ook dat we onszelf liefhebben voor wie wij zijn. De kijk die Jezus, God en andere mensen op ons heeft, is een kijk waarop we misschien ons soms ongemakkelijk gaan voelen. Net omdat we een inwaarts gefocuste kijk op onszelf hebben. Maar hun kijk van de Heere en van emotionele, stabiele broers en zussen die je liefhebben en dicht bij ons staan, is het beeld dat wij werkelijk van onszelf in de wereld projecteren. Weinige mensen om ons heen trappen in het beeld dat we van onszelf proberen te scheppen. Meestal bedriegen we enkel onszelf in deze dingen en het beeld dat we krampachtig proberen omhoog te houden. Wanneer we onze perceptie over onszelf halen uit wat God over ons zegt in zijn woord en van emotionele, stabiele en liefhebbende mensen, worden we authentiek en echt en vinden we stabiliteit. We leven in connectie met God en anderen. We geven en ontvangen de emotionele sleutels om in standvastige omstandigheden in de voor ons bedoelde relatie te wandelen in vrijheid met God en anderen. We zullen ontdekken dat we niet meer te hoog of te laag over onszelf gaan denken. De leugens die we geloofden over onszelf zullen vervagen. Dus we toetsen wat we geloven aan Gods woord, erkennen dat Gods woord de vrijheid erover is en leven in vrijheid en de echte waarheid van de Schepper God. Hij bezit het original design. Waarmee we ons verzadigen is wat we geloven. Wat we geloven is wat we leven. Ik wil graag afsluiten met een kleine lezing uit Efeze 3, vers 14 tot 21. Efeze 3, vers 14 tot 21. Om deze redenen buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, omdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid en de gemeente door Jezus Christus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. De hamvraag is nu dan ook, welke waarheidsclaims kunt u maken voor uzelf als je dit alles overdenkt? Er zijn, spijtig genoeg, slechts twee waarheden. De waarheid van de wereld of de waarheid van de schepper van het leven die in bezit is van het original design. Ik wens jullie in alle liefde de waarheid van jouw wet toe.